laten we in stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. In de weg uw getuigenissen verblijd ik mij, als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten. In uw inzettingen zal ik mij verlustigen. Uw woord zal ik niet vergeten. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het derde en het vijfde couplet zingen. Het derde en het vijfde couplet van lied 132. Prachtige liederen zingen, met elkaar naar het woord van God mogen luisteren en zo de aanwezigheid van de Heer in ons midden ervaren. Wat is het ook mijn gebed geweest? Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. En, het is ook mijn verlangen en ook uw verlangen dat ook Gods zegen vanmorgen in ons midden tastbaar aanwezig mag zijn. Dat we onze harten daarvoor openen en dat hij in ons midden zijn werk mag doen. Ik hoop dat u zich thuis voelt, ook degenen die nieuw zijn hier of gast zijn. Ik hoop dat u mag ervaren dat de Heer in ons midden wil zijn. Laten we samen deze dienst aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, dank u wel dat we als gezin van onze hemelse Vader hier weer bij elkaar mogen zijn in dit prachtige huis. Heer, dat we mogen genieten van uzelf. Mogen genieten van prachtige liederen die we met elkaar mogen zingen. Mogen genieten van uw woord. En ik wil u bidden, Heere, wilt u ons vanmorgen uw rijke zegen schenken. Heer, laat daarvoor niets in de weg staan, maar dat we met open oren, maar vooral een open hart, naar u mogen luisteren en naar u mogen verlangen. Heere, we willen u ook hartelijk danken voor onze broeders en zusters die er niet bij zijn, maar die zich wel met ons verbonden voelen. Zij die op vakantie zijn, maar ook zij die wegens ziekte niet meer in de dienst kunnen komen of wegens ouderdom. Heer, we danken u dat we door de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn en één gezin samen mogen vormen. Zelfs ook met broeders en zusters die wij misschien nog nooit gezien hebben, maar die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heere, wilt u hen kracht geven om vol te houden En wilt u juist ook uw gemeente daar bouwen waar uw gemeente zo in het nauw gebracht wordt? Tegelijkertijd voelen we ons ook verbonden met uw volk Israël. Heer, we hebben zoveel zegen gekregen vanuit dit volk. Heer, we lezen ook in uw woord, het heil is uit de Joden. En Heer, als uw volk, uw uitverkoren volk er niet geweest zou zijn, dan zou uw gemeente er ook niet geweest zijn. Heer, u heeft uw volk daarvoor gebruikt en we danken u daarvoor dat u ook uiteindelijk tot uw doel zult komen met uw volk Israël. Daarom bidden we ook voor de vrede van Jeruzalem, die straks wereldwijd gevestigd mag worden vanuit Jeruzalem. Heer, we willen u bidden, wilt u met broeder Henk Groeneveld zijn als hij ook zijn verjaardag woensdag zal vieren. Heer, wilt u hem zegenen op zijn hoge leeftijd, in zijn hoge leeftijd. Wilt u hem kracht en gezondheid schenken. En laat het zo zijn, Heer, dat hij ook in zijn alleen zijn toch ook heel duidelijk mag ervaren dat u een God van nabij bent. Heer, dat willen we ook bidden voor Marijke Donker. Heer, wilt u haar laten ervaren dat er voor haar gebeden wordt. En wilt u de artsen ook wijsheid geven dat ook het juiste met haar gebeuren zal. Heer, wees daar alsjeblieft heel dicht nabij. Dat willen we ook bidden voor Sjoukje Kloppenburg als ze dinsdag voor een gesprek naar de arts gaat die haar opgeroepen heeft. Ik wil u bidden, Heer, wilt u dit gesprek ook zegenen en dat de juiste beslissingen ook voor haar genomen zal worden. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met Emira meegaan als ze vandaag weer naar Nederland komt? Wilt u haar bewaren onderweg? En wilt u ook met haar man zijn, en Nesmi die achterblijft in Turkije, om u daar te dienen? Heer, ze komen ook nu op dit moment samen in de gemeente. Wilt u de gemeente beschermen? En wilt u uw gemeente bouwen ook in Turkije? We weten, Heer, dat er heel veel christenen ook op vakantie gaan naar Turkije. Maar laat het zo zijn, Heer, dat christenen ook de moed hebben om hun broeders en zusters in Turkije op te zoeken en naar de gemeenten te gaan die daar zijn. Heer, we willen u ook bidden, wilt u met Jos en Lisbeth zijn die beproefd worden door ziekte? Heer, wilt u Jos ook alsjeblieft heel dicht nabij zijn en we mogen weten, Heer, dat u zegt in uw woord, ik de Heer ben uw heelmeester. En in vrijmoedigheid, Heer, mogen we u aanroepen en u vragen of u uw helende, genezende handen over Jos wilt uitstrekken. Heer, dat mogen we doen en dat willen we ook in vrijmoedigheid doen. En we willen u bidden, Heer, wilt u heel dicht bij Jos en Lisbeth zijn. Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met broeder Dokter zijn, die erg verzwakt is. Heer, wilt u hem ook heel dicht nabij zijn. Ik wil ook bidden, hoor, Heer, voor onze zuster Karin Nijhuis, die een onfortuinlijke val gemaakt heeft. Heer, wilt u haar ook herstel schenken, dat ze ook weer opgericht mag worden. Heer, wilt u haar heel dicht nabij zijn. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ook met Bart en Stefan zijn, die afgelopen vrijdag naar Zuid-Afrika gegaan zijn. Wilt u hen zegenen en wilt u hen tot zegen stellen voor de mensen waar ze ook het evangelie mogen verkondigen. Heer, dank u wel dat we zo samen mogen bidden voor al deze mensen, dat we ze bij name aan u mogen toevertrouwen. Met hen willen we bidden voor al diegenen die ziek zijn of die ook in stilte ziek zijn, waarvan we het niet weten. Wees hen nabij en sterk hen en wilt u hen uw rijke zegen schenken, zoals u dat ook aan ons wilt geven, ook vanmorgen. Dank u wel daarvoor. Ik wil ook in het bijzonder bidden, Heer, voor dat vreselijke wat gisteravond in Duisburg gebeurd is. Heer, de jonge mensen die daar vertrapt zijn, die daar gewond geraakt zijn door zo'n massa mensen. Heer, als je dan ziet dat meer dan 1 miljoen jonge mensen erop afkomen op een love parade en misschien wel met een heel ander soort liefde te maken krijgen. Heer, er is zo'n verlangen naar werkelijke liefde. Heer, en laat het toch zo zijn, Heer, dat door dit vreselijke gebeuren eindelijk de ogen opengaan bij mensen dat ze de liefde bij u mogen vinden, Heer Jezus. Heer, wilt u, wilt u zo genadig toezien hier op deze wereld nog, Heer, en ook op ons vanmorgen. Heer, zie ons in genade aan. Er is zoveel onvolmaaktheid, ook in ons leven. En we hebben het recht helemaal niet dat u ons zou zegenen. Maar Heer, als u ons in genade aanziet en als u ons wilt reinigen door het kostbare, dierbare bloed van de Heer Jezus, Heer, dan staat niets uw zegen in de weg. En daarom willen we met nederigheid en afhankelijkheid tot u komen. Heer, zegen ons alstublieft. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar lied 444 uit Opwekking zingen. Heel mijn ziel roept naar u. We mogen daarin ons verlangen uitspreken dat we de Heer Jezus willen ervaren van morgen in ons midden. En daarna zingen we nog een lied uit Opwekking, maar dat zal ik dan zo wel aankondigen. Lied 444 en laten we dat met elkaar gaan zingen. Als je zo in deze periode hebt waarin het land en de weilanden toch wel graag een druppeltje water wil hebben en je ziet dat het droog wordt op het land, dan kun je je voorstellen hoe de natuur snakt naar Een lekkere, malse, frisse regenbui. En ja, laat het ook zo zijn dat ook wij verlangen naar een heerlijke regenbui, een zegenbui uit de hemel van God. Nou, en als de Heer dat doet, dan komt er ook oogst, dan wordt het ook vruchtbaar in ons leven. En dan wordt er geoogst. In lied 403 uit de bundel Opwekking, daar staat dan ook zo mooi: kom en help ons oogsten, dat Gods rijk zal komen. Wie met tranen zaaien, maaien met gejuich. 403 gaan we met elkaar twee keer zingen. Laten we met elkaar een stukje lezen uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 13. De eerste gelijkenis die de Jezus uitspreekt over de zaaier. Matteüs 13, vers 1 tot en met 9 en 18 tot en met 23. Vers 13. Hoofdstuk 13, vers 1. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar nederzat. En de hele schare stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenis en zeide: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het. Een ander deel viel in de aarde, in goede aarde, en het gaf vrucht. Deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, die horen. En dan vers 18... Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt. Maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt, om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. De in de dorens gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord. En hij wordt onvruchtbaar. De in de goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat. Die dan ook vrucht draagt en oplevert deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Tot zover deze bekende woorden uit Matteüs waar we met elkaar over na gaan denken. We gaan eerst met elkaar collecteren. Collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte in deze rondgang is voor de diaconie. En dat doen we tijdens het voorspel en het zingen van lied 541 uit Johannes de Heer. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Vanmorgen hebben we de eerste gelijkenis gelezen van een zevental gelijkenissen die de Heer Jezus uitspreekt. Gedeeltelijk buitenshuis voor iedereen, maar ook een aantal gelijkenissen alleen met zijn apostelen. Gelijkenissen worden in de Bijbel ook wel genoemd beeldspraak. De Heer Jezus gebruikte beelden om beeldend te spreken. Er wordt ook wel eens vertaald dat de Heer Jezus sprak in raadsels. Dus niet altijd verhelderend, maar soms ook in bedekte termen, in soort raadsels. Probeer maar de oplossing te vinden, wilde hij mensen aan het denken zetten. Hij wilde in ieder geval het gehoor prikkelen. Dat mensen echt begonnen te luisteren. In deze zeven gelijkenissen, daar vind je eigenlijk een hele lijn. Hoe het begon en hoe het eindigt vlak voor de wederkomst van Christus. Het begint met, nou laten we het maar even lezen, in vers 3 van Matteüs 13. Het begint met: en hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenis en zeide: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Nou, wij weten dat uiteindelijk die zaaier, daar wordt de Zoon van God mee bedoeld, de Heer Jezus. Het begint hier met: de zaaier ging uit naar deze wereld. We hebben het moment dat de Heer Jezus het vaderhuis verliet en naar deze wereld kwam om het zaad, het leven, te zaaien. Daar begint het mee. Het begint eigenlijk met de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. En de gelijkenissen eindigen aan het einde van het 13e hoofdstuk van Matteüs in het 43e vers. Daar is de laatste gelijkenis verteld. En dan staat er aan het einde, ik zei vers 43, vers 49 moet het zijn, vers 49 van Matteüs 13, daar staat: zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. Daar eindigen deze gelijkenissen. Het begint bij de komst van de Heer Jezus en het eindigt bij het einde van deze wereld en het begin van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En tussen deze twee punten vertelt de Heer Jezus zeven gelijkenissen. Het lijkt ook een klein beetje op de zeven brieven die Johannes de apostel schrijft in het begin van het boek Openbaring. In deze zeven brieven vind je de hele lijn van de gemeente. Vanaf de eerste gemeente tot de gemeente van Laodicea, de lauwe gemeente, die waarschijnlijk ook een namaakgemeente is, de onechte kerk. De kerk in de tijd van de antichrist misschien wel. Nou, die lijn, en ook in die lijn, in Openbaring 2 en 3, vind je herhaaldelijk de woorden: wie een oor heeft om te horen, die horen. En ook in deze gelijkenissen vind je twee keer deze uitdrukking, dat er Jezus zegt: wie oren heeft, die horen. Nou, met andere woorden, broeders en zusters, zet je oren wijd open, want de Heer wil vanmorgen tot een ieder van ons spreken. Dat zaad, dat is het woord van God. En dat woord van God, en Johannes de apostel, is daar heel duidelijk in, is in het eerste hoofdstuk, dan zegt hij: het woord kwam bij God vandaan en het woord was God en het woord was de Heer Jezus zelf. In de Heer Jezus kwam dat woord naar deze wereld. Zaaide God zijn woord in deze aarde, in deze wereld. En dat woord, dat doet ontzettend veel. Toen God begon dat woord te zaaien in Genesis 1, God sprak en het was er, God sprak en het kwam er. Toen God zijn woord zaaide op deze wereld in Genesis 1, wat ontstond er toen? Wat lees je dan in Genesis 1 vers 31? En God zag alles wat er gemaakt was. En zie, het was prachtig. Dat woord van God heeft deze woeste, lege, donkere aarde tot een vruchtbare hof gemaakt. Waar allemaal vruchtbomen stonden. En het was zo mooi. Dat deed het woord van God. Nou wil ik even die sprong maken naar Matteüs 13. Wat, en denk er eens even over na, wat werkt Gods woord uit in ons leven? Wat doet Gods woord in ons leven? Als dat woord van God van deze kapotte aarde zo'n prachtige wereld gemaakt heeft, zo'n prachtige schepping, wat doet Gods woord dan in mijn leven? Heeft dat woord van God nog steeds dezelfde kracht? Of is dat woord van God ontkracht? Wat denkt u? Dat woord van God heeft nog exact de kracht die het had in Genesis. Gods woord verandert mensen. Alleen, en dan krijg je dat woordje alleen, het blijkt dat het woord van God maar voor een kwart zijn werk kan doen in heel veel levens. En dat het meeste van het woord van God weggepikt wordt door de boze. En geen kans krijgt ons leven te veranderen. En daarom, vanmorgen wil ik met u nadenken. Wat doet de Bijbel? Wat doet Gods woord in jouw leven? In mijn leven? Wat doet de Bijbel in uw leven? In de eerste plaats lees je natuurlijk dat je door het woord van God, dat zaad, dat eeuwige blijvende zaad, opnieuw geboren wordt. Dat is het eerste wat het woord van God in ons leven doet. Door het aanvaarden van het woord van God, en ja, dat klinkt heel gek, maar eigenlijk is die zaaier in Matteüs 13 tegelijkertijd ook het zaad, het woord. Want de Heer Jezus zelf is het woord, het levende zaad. De Heer Jezus noemt zichzelf in Johannes 12 de graankorrel die in de aarde valt. Dus hij is zowel de zaaier als ook het zaad. Hij is degene die ons leven wil veranderen. En door de Heer Jezus zijn we opnieuw geboren. Maar dat is het begin. Dat is het begin wat het woord van God doet. Dat woord van God wil ons leven ook vruchtbaar maken. En daarom zegt Paulus ook zo mooi in Colossense 3, vers 16, het woord van Christus, het woord van God, wonen rijkelijk in u. Hoeveel ruimte krijgt dat woord van God in ons heel persoonlijk? Nou, ik vroeg u net van, heeft dat woord van God nog dezelfde kracht als 6000 jaar geleden, toen God sprak, er zij licht en er was licht? Ja, zeiden we. Ik heb het een tijd geleden wel eens aan u verteld, maar er is uit de piramiden van Egypte wel eens wat graan gehaald. U weet, Egypte, dat waren de graanvelden van Afrika. En vanuit die piramiden van Egypte hebben ze wel eens graan opnieuw gezaaid, tenminste graan gezaaid. Ze dachten, nou, we willen wel eens kijken of na, schrik niet, 2000 jaar en nog meer, dat graan wat in die piramiden opgeborgen werd, in die graftomben van Tutanchamon of ik weet niet hoe die mensen allemaal heten, en hebben ze dat graan gezaaid, en wat gebeurde er? Het liep uit. Er zat nog steeds kiemkracht in dat zaad. Wat wonderlijk, hè? Daarom wordt dat woord van God zo vergeleken met het eeuwige, blijvende zaad van God. Dat woord van God heeft zo'n enorme kiemkracht. Nog steeds, het is levend, het brengt leven voort. Eén graankorrel kan zoveel doen. Als je een heel eenvoudig rekensommetje hebt. En de Heer Jezus spreekt hier dat één graankorrel kan in één jaar, heeft in één jaar de kiemkracht of de kracht in zich dat één graankorrel kan in één jaar 100 andere graankorreltjes voortbrengen. Dat ene graankorreltje. En die 100 graankorreltjes kunnen een jaar later 10.000 graankorreltjes voortbrengen. En die 10.000 graankorreltjes kunnen een jaar later 1 miljoen graankorreltjes voortbrengen. En die 1 miljoen graankorreltjes kunnen, ja, als je dat rekensommetje steeds met 100 vermenigvuldigt, dan is een hele eenvoudige rekensom dat binnen 10 jaar kan één graankorrel de wereld voorzien van voedsel. Uit één graankorrel. Nou, daar sta je al stijl van achterover, hè? Gewoon puur even uitrekenen. Eén graankorrel. Weet u dat hier mensen zitten, dat hier graankorreltjes gezaaid kunnen worden, die de wereld kunnen veranderen? Dat is de kiemkracht van het woord van God. Dat kan het woord van God in je leven doen. Eén persoon heeft in de jaren 60 gezegd, I have a dream. En die 4 woordjes veranderden de wereld. Eén persoon heeft dus gezegd bij Duitsland, bij de ijzeren gordijn, ich bin ein Berliner. En het heeft de wereld veranderd. Als mensen worden al zoveel kunnen veranderen in deze wereld, wat kan Gods woord dan? En daarom, hoe ver krijgt Gods woord de kans om in ons leven af te dalen en zijn werk in ons te doen? Nou, dan vertelt er Jezus dat er 4 situaties zijn waarin dat woord van God, ja, zijn werk wil doen. De ene situatie is dit, dat het zaad, dat valt nou net niet in die goede aarde, maar het valt op de weg of langs de weg, waar het helemaal plat getrapt is, waar het zaad absoluut geen kans krijgt om daar naar binnen te dringen. Het is keihard. En ik denk dat we allemaal wel eens te maken krijgen met mensen die we zo graag willen bereiken met het evangelie, en er komt geen woord naar binnen. Het is zo hard als een bikkel. Keihard. Onbegonnen werk. Inderdaad. Harde grond. Harde grond kom je heel vaak ook tegen als je gaat evangeliseren. Harde grond. Het komt er helemaal niet. Ja, het komt er hierin. En het gaat er daar weer uit. Och, heb je dat wel eens? Ik denk, harde grond vinden we ook wel. Of ook wel. Harde grond vinden we de laatste tijd ook steeds meer binnen de gemeente van Jezus Christus. Ik ken mezelf ook heel goed. Tenminste, ik leer mezelf steeds beter kennen. Gelukkig maar. Maar dan leer je ontdekken dat je soms naar andere mensen, dat andere mensen wel eens iets tegen je zeggen. En je draait je om en je weet al niet meer wat ze gezegd hebben. Kent u dat of heb ik dat alleen? Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ik denk dat harde grond in ons leven, ik heb dat gisteren nog tegen iemand gezegd, die dendert maar door en die praat maar door en die luistert helemaal niet. En als je die persoon opbelt, dan begint die persoon te praten en dan zal die persoon niet eens vragen, joh, waar bel jij eigenlijk voor? Misschien kent u die mensen ook wel in uw eigen omgeving. Ze praten maar door. En toen zei ik van, weet je, soms ontbreekt het je eraan dat je een luisterende houding moet aannemen. Een luisterhouding. Ik denk dat ook heel wat oorproblemen daarmee opgelost zouden kunnen zijn. Een luisterhouding. Ben je bereid om één op één eens tijd te nemen om eens naar die persoon te luisteren. Om eens interesse in die persoon te hebben. Weet je, harde paden. Een harde bodem waar het woord niet invalt. Dan heb je te maken met mensen die een eigen mening hebben. Zo vol zijn van hun eigen mening. Van zoals zij zelf denken dat het zo zal zijn, zo zal gaan. Zo vol van eigen mening, daar komt helemaal niks meer bij. Of je kunt soms zo vol zijn van, we weten het allemaal wel. Wat moeten we nou nog leren? We weten het allemaal wel. En dat je niet die ontvankelijke houding hebt van, Heere God, ik ga vanmorgen naar de schuilplaats en ik vertrouw en ik geloof dat u een woord voor me hebt. Dat u vanmorgen tot mij wilt spreken. En wilt u mij alstublieft daarvoor ontvankelijk maken? Wilt u mij een open hart geven? Wilt u mij mijn verstand ook daarvoor openen? En wilt u alstublieft die hardheid uit mijn leven wegnemen? Dat ik een bodem mag zijn waar het woord van God in opgezogen wordt. We weten het allemaal wel. Of ja, dat je meer de traditie platgetreden paadjes bewandelt. En als je dan luistert naar mensen die zeggen, oh, het was een goede dienst. Er werden een paar leuke liederen gezongen. De preek was kort en het ging goed. En als je dan vraagt, ja, maar waar ging het dan over? Wat was dan de inhoud? Ja, dat weet ik niet, maar het was leuk. Het was goed. Ja? Traditie. Het moet allemaal zo precies zo gaan zoals de platgetreden paadjes zijn. Mag het ook wat anders? Wat hebben we veel te maken met het langs de weg gezaaide zaad? En de boze komt en rooft het weg en het woord van God heeft geen enkele kans om in ons leven zijn werk te doen. En van ons leven een leven te maken waarvan God zegt, en God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. We hebben hier dus eigenlijk te maken met die harde bodem met geestelijke hindernissen. Geestelijke hinderpalen. Het tweede, dan zie je dat, en dat is vaak verborgen, dan zie je dat het zaad gezaaid wordt op grond waar heel veel stenen liggen. Rotsachtige grond. En weet je, dat is in het begin van de oogsttijd best wel heel prettig. Dan heb je maar een klein laagje grond. En dat is vochtig, omdat in het voorjaar heel veel water. Dus het is nog vochtig. Het wordt heel snel opgewarmd. En het ontspringt, ontluikt zo snel dat zaad. Maar ja, het heeft geen kans dat de wortels naar beneden gaan groeien. Het heeft geen kans voor wortelontwikkeling. Weet je waar het mee begint? Als wij de Heer Jezus mogen leren kennen, dan gaan er twee dingen gebeuren in ons leven. En u kunt dat vinden in Jesaja 2 en 5. Jesaja 5 bedoel ik. Jesaja 5 vers 2. Dat gaat de Heer doen in ons leven. Jesaja 5 vers 2, daar staat over iemand die een wijngaard had op een vruchtbare heuvel. En daar staat er in vers 2, hij spitte hem om. En het tweede, hij zuiverde hem van stenen. Dat zijn eigenlijk twee voorwaarden als je wilt beginnen met vrucht dragen. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Weet je, als je de Heer Jezus leert kennen, dan wordt de hele boel soms in jou omgespit. Dan wordt de boel wel eens omgekeerd. En soms is dat ook wel eens nodig. We zingen wel eens dat lied, welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht. Dat is spitten. De boel wordt omgegooid. Je wordt veranderd. En weet je, dan gebeurt er nog iets. Want tijdens dat omgooien, tijdens het omspitten, krijg je ineens te maken met allemaal stenen. Met allemaal stenen die vrucht dragen in de weg zou kunnen staan. En die stenen moeten eruit gehaald worden. Hij zuiverde die wijngaard van stenen. Die stenen moet je niet verleggen. Daar moet je niet omheen. Maar die stenen moeten weg. Die stenen moeten weg. Je hebt hier te maken met emotionele hindernissen. Stenen in je leven die het vrucht dragen tegen kunnen houden. Stenen in je leven waardoor je nooit de diepgang van een christenleven leert kennen, maar altijd oppervlakkig blijft. Het is allemaal maar eventjes. Er staat hier, het is een mens van het moment. Je bent heel gauw blij in de Heer en je bent heel gauw in zak en as en er is niets meer van over. Je kunt juichen in de Heer en tegelijkertijd een zondig leven erop nahouden. Je leven blijft onvruchtbaar. En het woord van God heeft geen kans om ons leven werkelijk te veranderen. Je hebt te maken met mensen met stenen van bitterheid. Je moet dus weten wat die persoon mij aangedaan heeft. Ik zal het hem nooit vergeven. En we hebben het wel eens gehad met mensen die negatieve dingen in hun leven meegemaakt hebben. En hun hele leven werd geleid door negatieve gebeurtenissen. Als dat je leven leidt, dan zal je leven nooit vrucht dragen. Die stenen moeten weggebracht worden. Die stenen moeten uitgeleverd worden. Die stenen van hoogmoed. Stenen van verkeerde gewoonten. Stenen van misschien wel seksuele verslaving. Stenen van nicotine of alcoholverslaving. Het zijn stenen in je leven waardoor het woord van God nooit kan wortelen. En nooit echt vrucht kan dragen. Stenen van afgunst. Gods woord krijgt in deze levens geen kans. Steenachtige plaatsen. Misschien zijn hier wel mensen vanmorgen die emotionele stenen, hindernissen in hun leven hebben. Breng ze bij de Heer. Beleid ze aan de Heer. Laat de Heer die grond zuiveren van stenen. Zodat niet steeds, ja, dat geestelijk leven afgebroken wordt in je leven. Derde. Je hebt niet alleen te maken met geestelijke hindernissen. Dat je zo hard bent, zo verhard bent dat er niets meer in komt. Zo vol bent van jezelf. Je hebt niet alleen te maken met emotionele hindernissen. Dat er zoveel stenen zijn die in je leven opgeruimd moeten worden. Je hebt ook te maken met vleeselijke hindernissen. Vleeselijke bezwaren. En dat zie je soms helemaal niet. Er staat dat een ander deel van het zaad, dat werd keurig netjes gezaaid. Maar wat gebeurt er? Niet het zaad komt op, maar veel eerder en veel sneller komen al die dorens omhoog. En die dorens die geven het zaad geen lucht, geen licht, dat het zaad op kan schieten. Het wordt verstikt. Die stenen verhinderen groei. En die dorens verstikken de vrucht. Onzichtbare belemmeringen zijn die stenen. Zichtbare belemmeringen is dat opwas van die dorens. En weet je, hier staat dat deze dorens, die worden uitgelegd in vers 22 van het stukje wat we gelezen hebben. En daar worden twee uitersten genoemd. Die dorens, in vers 22 staat, de in de dorens gezaaide is hij die het woord hoort. En dan zijn er twee dingen. De zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord. Ik ken inderdaad mensen die zoveel zorg hebben, financiële zorg, lichamelijke zorg, zorg voor hun kinderen, zorg voor, nou ja, zo bezorgd zijn, Het is zo verstikkend dat het woord van God geen enkele kans krijgt om zich te ontwikkelen. Zorg in je leven kan zo verstikkend zijn. Aan de andere kant staat er, en de lusten van deze wereld. In het Lucas-evangelie staat de lusten des levens. Of de begeerten van deze wereld. Dat is de andere kant. Van zorg tot overdaad, tot lust, kan het woord van God zo verstikken in je leven. Er kunnen soms zoveel vleeselijke zaken zo belangrijk worden in ons leven dat het geestelijk leven totaal verstikt wordt. En vooral in onze tijd, waarin Satan de boze op allerlei manieren zoveel lusten van het leven heeft. U moet het voor uzelf maar eens lezen in Lucas 8 vers 14. Daar wordt heel duidelijk gesproken over de lusten van het leven. De lusten van het leven. En ook bij ons in de gemeente spelen de lusten van het leven een hele belangrijke rol. Waardoor mensen niet meer toekomen om dat woord van Christus rijkelijk in hen te laten wonen. We hebben er geen tijd meer voor. We hebben de lusten van het leven en allerlei dingen zijn kennelijk belangrijker, veel leuker. Het spreekt onze lusten veel meer aan dan het woord van God. En de Bijbel waarschuwt ons ervoor dat de laatste gemeente vlak voor de wederkomst geteisterd zal worden door mensen die meer genot voor de wereld hebben dan voor God zelf. De lusten van deze wereld. Natuurlijk mag je genieten van de wereld. Natuurlijk mag je genieten van al het moois wat er is. Maar als de lusten van deze wereld belangrijker worden dan de lust naar het woord van God, dan bevind je je als christen in een hele gevaarlijke toestand. In een onvruchtbare toestand. En je zult in je leven geen vrucht kunnen dragen in je eigen omgeving, in je eigen gezin, in je eigen situatie waarin je werkt. Je bent onvruchtbaar geworden. Omdat het woord van God, dat woord van God met zo'n enorme kiemkracht, met zo'n veranderende werking, geen kans krijgt in je leven. We hebben een keer daarvoor al, in de Petersbrief gelezen, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor je. De zorgen voor de wereld mogen het woord van God niet verstikken. En in het Grieks wordt daar een woordje gebruikt, niet werpt, maar laat je vracht af. Je moet het afladen. En ik heb ook wel eens gezien dat mensen die in de beproeving komen, soms wel eens zo ziek worden dat ze door de artsen opgegeven worden, en dan ineens gaan ontdekken van, oh, wat ben ik in mijn leven toch met veel dingen bezig geweest die niets, geen nut hebben in mijn leven. En dan ineens al de ballast overboord gooien en zich bezig gaan houden met de essentie van het leven. Jammer dat het dan vaak zo ver moet komen. Dat de Heer je dan eerst zo moet beproeven. En zo met de rug tegen de muur moet zetten. Dat je zegt, ja, en nou moet ik alles overboord gooien. Denk aan Jona. Jona op de Middellandse Zee. Toen ze dreigden te vergaan. Wat deden ze toen? Alle ballast gooiden ze overboord om het schip lichter te maken. Oh, wat dragen we als christenen vaak veel ballast mee. Aan de ene kant zorgen. Aan de andere kant de lusten van deze wereld. Die het woord van God verstikken in ons leven. Ik had een collega, die is al lang bij de Heer. En die zei altijd naar aanleiding van, ja, misschien wel leuk om dat even te lezen. Dat is trouwens heel, heel wijs in Spreuken 30. Maak het maar als uw lijfspreuk wat betreft uw financiën. Was trouwens een een behoorlijk zakenman die heel wat geld had, maar daar wel ook goed mee om wist te gaan. En hij zei altijd: laten we het even lezen vanaf Spreuken 30 vers 7, 7 tot en met 9. Daar staat: twee dingen vraag ik van u, onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal verre van mij. En dan komt het, dat was zijn lijfspreuk. Hij zei: geef mij armoede, noch rijkdom. Mooi hè? Geef mij armoede, noch rijkdom. Voed mij met het brood mij toebedeeld, opdat ik verzadigd zijnde u niet verloochene en zeggen: wie is die Heere? Nog ook verarmd zijnde stelen en mij aan de naam van mijn God vergrijpen. Heer, laat mij niet arm zijn, maar ook niet rijk. Geef me dat wat ik nodig heb. Geef me dat wat ik nodig heb. En wat zijn veel mensen door hun rijkdom bij God vandaan geraakt? En wat zijn veel mensen door hun armoede bij God vandaan geraakt? En zo zegt de Heer: de zorgen voor deze wereld en de lusten van deze wereld, doe ze alsjeblieft weg. Breng het bij de Heer en laat het woord van God zijn werk doen in ons leven. Tot slot, gelukkig komt er ook nog een laatste stukje. Want 1/4 van het gezaaide woord kwam terecht in goede aarde. Goede aarde, zonder die dorens. Goede aarde, zonder die stenen. Goede aarde die los was en ontvankelijk was voor het evangelie. En dat is iemand die het woord hoort en het woord verstaat. En het woord verstaande betekent het woord ook vasthoudt. Niet zo van, het gaat je aan je voorbij, maar het woord ook vasthoudt. Broeders en zusters, mag ik u vragen om het woord van God werkelijk vast te houden? Niet te vergeten, om jezelf ook nog eens eventjes te herinneren, waar ging het nou ook alweer over vanmorgen? Waar gaat het over in het woord van God? En dat je niet zomaar uit traditie als het ware maar doet van, nou ja, ik luister wel en totdat hij uitgepraat is of zo. En je zit op je horloge te kijken van, is het nog wel op tijd? Weet je, dan gaat zoveel langs je heen. Maar zijn we goede grond? En weet je, als dat zaad in goede grond valt, dan staat er zo mooi in Marcus, dan misschien goed om dat nog even op te slaan, in Marcus 4 vers 28. Marcus 4 vers 28. Dat gaat dan gebeuren in ons leven. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Dat doet die grond dan, die goede grond. Dan staat er eerst een halm, daarna een aar en daarna het volle koren in de aar. Nou, het was dit jaar, is het een beetje mager met die aren. Een beetje droog geweest, een beetje schrale koraren zijn het. Maar hier staat dat die aarde brengt eerst een halm voort. En weet je, een halm, ja, dat weet u allemaal natuurlijk wel, maar een halm is van binnen hol. En omdat zo'n halm hol is, is hij ook een beetje buigzaam. En kan een halm ook voeding transporteren naar boven? Een halm is hol. Zingen we niet in de dienst wel eens dat prachtige lied: maak mij het kanaal van uw zegen, o Heer. Dat kun je alleen maar als je leeg bent van jezelf. Als je jezelf aan de Heer uitlevert en leeg wilt zijn. Want weet je, als je leeg bent van een halm die massief zou zijn, die zou zo omgewaaid zijn. Maar juist dat buigzame, dat weten de mensen wel, die een beetje in de techniek zijn, juist dat holle maakt iets buigzaam. Veerkrachtig. Het maakt je veerkrachtig. Mensen die vol zijn van zichzelf, die zijn niet veerkrachtig. Die zijn niet buigzaam. Maar mensen die hol zijn, leeg van zichzelf zijn, worden gevuld door de Heer Jezus en zijn buigzaam, zijn veerkrachtig en hebben iets om door te geven. En dan gaat het niet om die halm. Het gaat niet om hoe lekker die halm ruikt of hoe hoog die halm wordt. Of, want weet je, ik heb dat pas nog even gezien tijdens een wandelingetje. De Duitsers zijn altijd iets eerder dan de Nederlanders, heb ik gezien. De combines die hebben het koren alweer op heel veel plekken gemaaid. En weet je, dan blijft het stro achter. Het stro heeft zijn werk gedaan. En vroeger was het alleen maar dat stro, dat diende dan alleen maar voor de varkenstallen en voor de koeienstallen. Nou mensen, als dat nou het doel zou zijn van mijn leven, dat er alleen maar een halmpje was en geen korenaar, dan is mijn leven voor niks geweest. En trouwens, de Bijbel spreekt ook van als ons leven alleen maar uit stro bestaat. Maar weet je, dat stro, dat is het eindproduct van die korenaar met die vrucht. Daar gaat het om. Dat ons leven uiteindelijk niet een prachtige halm voortgebracht heeft, maar graan, maar vrucht. Mag de Heer dat in ons leven doen? Straks komt de oogsttijd. De oogsttijd. Is het alleen maar stro? Of heeft ons leven vrucht voortgebracht? En dat kan alleen als wij ons openstellen voor de werking van Gods geest door zijn woord. Wij zijn een bijbelgetrouwe gemeente. En willen heel graag elke zondagmorgen, elke zondagavond, elke dinsdagavond en elke keer thuis. Neem de tijd, neem de gelegenheid, gebruik de gelegenheid om het woord van God in je te laten komen. Zodat het woord van God ons vruchtbaar kan maken. Amen. We gaan zingen lied 503 uit Opwekking en we zingen dat twee keer. Dat is een belofte. Overvloedig geef ik u. De Heer die geeft zoveel overvloed. Het woord van God is zo rijk, zo vol. Hij wil ons leven gebruiken tot vrucht voor zijn koninkrijk, voor zijn eer. We zingen het twee keer. Laten we samen de Heer aan danken. Misschien is het goed om met elkaar een moment van stilte te hebben, waarin u zelf na kunt denken van in hoeverre heeft het woord van God toegang in mijn leven? Staat mijn leven open voor het woord van God? Of zijn de lusten van deze wereld belangrijker? Of de zorgen? Misschien zijn er stenen in ons leven, emotionele problemen die we op moeten ruimen. Laten we een moment stil zijn en het met de Heer in orde maken. Vader, vooral in deze tijd krijgen we zoveel informatie op ons af. Zijn we zo vol, boordevol met allerlei informatie dat er eigenlijk niets meer bij kan. We zijn hard, verhard. Geen plek meer voor het woord. We weten het allemaal zo goed. We hebben allemaal onze eigen mening. Heer, wilt u ons ervoor bewaren? Dat we net zoals Laodicea zeggen, we hebben er niets gebrek, we hebben alles. Als zelf arm waren en naakt en blind. Heer, wilt u alsjeblieft stenen wegruimen uit ons leven? Misschien is het zo dat we die een of die andere zuster of broeder niet willen vergeven. Of die persoon die ons zoveel pijn gedaan heeft. Of dat je zo in het ongelijk gezet werd. Misschien dat je je gedumpt voelt, niet geliefd voelt. Dat je een hekel hebt aan jezelf. Och Heer, er zijn zoveel emotionele stenen in ons leven, waardoor uw woord niet verder kan. Heer, wilt u ze wegnemen? Wilt u ons helpen, Heer, om die stenen te benoemen en ze aan u weg te geven? Heer, er zijn soms zoveel doren, zoveel dingen in ons leven die belangrijker schijnen te zijn dan u. Heer, neem het weg. Ik wil het u belijden. Reinig me ervan. En dat ik met een leven open voor u, ja, verlangen mag naar u. Heer, wilt u van ons, ja, mensen maken zoals u dat wilt. Heer, uw woord heeft nog steeds zo'n geweldige kiemkracht. Na zoveel duizenden jaren. En we hebben het gehoord, Heer. Één zaadje, één graankorrel kan de wereld veranderen. Heer, zo willen we vanmorgen onszelf aan u geven. Wilt u door uw woord in ons werken. Ons leven veranderen. We danken u, Heer Jezus, dat u dat woord bent. Dat u voor ons het leven geworden bent. U die voor ons de dood ingegaan is. U die voor ons de dorens gedragen heeft op uw hoofd. Die dorens die nog steeds ons leven, het leven van u soms zo willen verstikken. Heer, u heeft die dorens gedragen. Alle stenen kwamen op u neer. U heeft de schuld gedragen. Heer Jezus, dank u wel voor dat leven. Wat we van u ontvangen. En wilt u dat maar uitwerken. In mijn, in ons leven. Heer, we hebben het gezien. Het begon met een zaaier ging uit. En we hebben gezien, het leidt toe tot de voleinding der wereld. En als de oogst dan komt, Heer, dat ons leven niet alleen maar wat stro opgeleverd heeft, maar dat ons leven vrucht op mocht leveren, door uw woord, uw vruchtbaar woord. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen lied 211 en tijdens de eerste twee coupletten zal er nog een inzameling gehouden worden voor het onderhoud van de gebouwen. 211, het eerste en het tweede, dan de zegenbeden en dan het derde couplet van 200. 11. Laten we samen bidden om zijn zegen, waar we mee naar huis mogen gaan. Vanavond wil ik u nog uitnodigen voor de derde dienst in het kader van Dit is de Antichrist. We hebben stil mogen staan bij de geest van de Antichrist. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de identiteit van de Antichrist. Waaraan moeten we dan denken? Wie is dat? En vanavond gaat het over het werk van de Antichrist. Ook in het verleden, maar ook in de toekomst. Hoe zal dat werk van de Antichrist eruit zien? Wat zal zijn werk zijn op aarde? En u bent allemaal heel hartelijk welkom om deze avonden ook mee te maken. U wordt verwacht om 6:30. Laten we gaan met de zegen van de Heer. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, bemoedigende gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment dat het werk hier op aarde voorbij is en de oogsttijd aan zal breken en we voor altijd bij de Heer Jezus mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.